Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, welkom bij Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christos Mietz. En dit is alweer de laatste aflevering van dit politieke seizoen, want het zomerreces staat voor de deur. Dus we gaan er iets speciaals van maken. Want het was ook nogal een bewogen politiek crisisjaar, met bijna elke dag wel de vraag, hoe lang houdt het kabinet Rutte 4 dit nog vol? We nemen dit op donderdag 6 juli. En toen we net keken, zat het kabinet er nog.
Zeker.
In dit Haags Half Uurtje blik ik even terug, of even, in een half uurtje dus, met collega's van de politieke redactie die u misschien al eens hebt door horen langskomen dit seizoen. En een daarvan is Petra Vissers. Petra, welkom.
Dankjewel.
En jij mag als eerste, omdat er deze week een onderwerp in het nieuws was waar weer allerlei crisissferen omheen hingen,
ja.
Namelijk asiel en migratie.
Ja.
Waar hebben we het precies over en wat zou jij als hoogtepunt van dat hele
hele crisisjaar
kunnen aanmerken?
Ja, nou, deze week dreigt het natuurlijk wel een hoogtepunt te worden, dan wel dieptepunt. Wat er op dit moment aan de hand is, is dat het kabinet een asieldeal moet sluiten, of een migratiedeal eigenlijk. En wat natuurlijk heel lastig is in dat grote dossier migratie, is het onderwerp asielzoekers. En er moet vrijdag, wil de VVD een deal liggen. En de andere coalitiepartijen is een beetje de vraag of ze zin hebben om zich zo te laten opjagen. Dus als deze aflevering online komt, dan weten we niet of
nee.
Het kabinet er nog zit.
Afloop ongewis.
Maar goed, we gingen terugkijken. En we hebben het natuurlijk al het hele politieke jaar over migratie en asiel. Hebben we het hier ook al een paar keer over gehad. En wat eigenlijk de rode draad was, slash is dat het natuurlijk in de asielopvang nog altijd niet goed loopt. Er zitten nog steeds heel veel mensen in de noodopvang, in de crisisnoodopvang. En die migratiedeal, de wens tot die migratiedeal waar nu zo'n gedoe over is, komt daar ook wel uit voort. Omdat met name VVD en CDA zeggen, er zijn gewoon veel te veel asielzoekers. En ChristenUnie en D66 zeggen, ja, maar we moeten gewoon het allemaal beter regelen. Nou, het grote ding om dat beter te regelen moet de spreidingswet worden. Dus dat is een wet die gemeenten uiteindelijk kan dwingen om asielzoekerscentra te openen, waardoor ook de bedoeling is dat mensen beter over het land verdeeld worden. En eigenlijk het meest frappante, interessante moment in al die gesprekken en discussies en debatten over die spreidingswet vond ik de hoorzitting daarover een aantal weken geleden. Begin juni was dat.
Wie zaten daar?
Ja, daar zaten heel veel mensen. Er zaten bijvoorbeeld mensen van Vluchtelingenwerk, maar ook burgemeester van Ter Apel. Er zat Rutger Groot-Wassink, die namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten het woord voert over asiel. Iemand namens de provincies, iemand namens de commissarissen van de Koning. En wat ik daar heel erg opvallend vond, eigenlijk twee dingen. Het ene is denk ik best wel tekenend, niet alleen voor asiel, maar sowieso voor een veelgehoorde kritiek op politiek Den Haag afgelopen jaar, is dat ik zowel de gemeente als de provincies als de commissarissen van de Koning heel fel vond over de kwaliteit en dan met name de slechte kwaliteit van de spreidingswet. Daar is natuurlijk door allerlei verschillende organisaties en ook de Raad van State over gezegd, hij is te lastig, hij is eigenlijk onwerkbaar. En zij waren daar echt, ik had dat nog niet eerder gezien, echt heel fel op. Dat op de duur zei Jette Kleinsma, zei echt, jullie kunnen wel slechte wetten blijven maken, maar wij zitten daarmee en ik pas daarvoor. Dat was echt wel, vond ik heel opvallend. En het tweede was eigenlijk wat ik ook opvallend vond en wat denk ik ook heel goed is om in het achterhoofd te houden, is dat Jaap Velema, de burgemeester van Ter Apel, ook wel echt emotioneel werd toen hij memoreerde hoe slechte omstandigheden in Ter Apel zijn geweest voor met name kinderen. En dat is denk ik in al het politieke gedoe en gekonkel en camera's en hekken en journalisten ook heel goed om te bedenken dat het uiteindelijk
Want daar ging het helemaal niet over, toch, deze week?
Nee.
Die spreidingswet die is er nog steeds niet door, maar is ook in het kabinet niet ter discussie. Dus waar gaat het eigenlijk over? Waar hebben ze het over in het kabinet?
Ja, dat gaat dus nu echt over die wens om minder asielzoekers naar Nederland te krijgen.
En hoe urgent is dat? Want de cijfers zijn anders dan verwacht.
Ja, nee, er is natuurlijk afgelopen weken, maanden, is er steeds gesproken over 70.000 tot 77.000 asielzoekers. Nou, daar bleek deze week dat dat aantal sowieso niet gehaald gaat worden. Ook niet als er niks gebeurt. Dus daar kun je over twisten hoe urgent dat is. En dat is denk ik ook precies waar het kabinet op dit moment over twist. Dat doen ze natuurlijk eigenlijk al sinds de vorming van deze coalitie. Is het nou een zelfgecreëerde crisis of komt het omdat er veel te veel mensen naar Nederland komen?
Vorig jaar hadden we natuurlijk die opvangcrisis in Ter Apel. Hoe zie jij dat deze zomer? Kunnen we weer zoiets verwachten?
Nou, ik kan me niet voorstellen dat er weer mensen in Ter Apel gaan slapen.
Buiten
in het gras, hè? Puur omdat staatssecretaris Erik van den Burg zo vaak heeft gezegd tegen Ter Apel, dat ga ik niet meer laten gebeuren. Dus ik denk echt dat hij nog liever mensen in bussen stopt en rondjes laat leiden over de snelweg, dan dat er weer mensen, hè, dan dat Ter Apel weer met de problemen zit. Neemt niet weg dat er nog steeds, en dat vergeten we een beetje omdat het niet voor de ogen van de camera gebeurt, er zitten nog steeds heel veel mensen al maandenlang in sporthallen en evenementenhallen te verpieteren. En dat gaat nog wel de hele zomer door.
Dat is een wisselend beeld, zou ik willen concluderen.
Maar ja, of niet, dat is de vraag. Ja.
Dankjewel, Petra. En een goede zomer gewenst.
Hetzelfde.
En dan gaan we naar de volgende. Mijn volgende gast is Esther Lammers. Esther, welkom.
Ja, dank je.
Jij bent de meest ervaren politieke redacteur van ons allemaal. Dus jij mag nu vertellen wat jouw politieke hoogtepunt van dit jaar was.
Nou, wat bij mij de meeste indruk heeft gemaakt is dat meteen in september het hele vak K, het hele kabinet tijdens de algemene beschouwingen opstond en wegliep. Ik heb dat echt in mijn leven nog niet meegemaakt.
Wat gebeurde er toen precies, ook alweer?
Toen was Baudet aan het woord en die maakte een hele slimme opbouw van zijn verhaal, waarin hij suggereerde dat minister Kaag van Financiën een spion is, omdat zij een opleiding had gevolgd waar ook andere zogeheten spionnen volgens Baudet een opleiding hadden gevolgd. En zo probeerde hij een link te maken en te suggereren dat zij deel uitmaakt van een vermeend wereldwijd complot.
Maar hij deed dat niet heel erg rechtstreeks, hè? Was het een beetje omvloerst aan het suggereren?
Hij suggereerde heel erg, maar het kwam wel heel duidelijk over bij iedereen. En toen stond op een gegeven moment staatssecretaris Veilbrief stond als eerste op. En binnen de kortste keren stonden ze allemaal op. En ze liepen gewoon weg.
Was dat spontaan of was er misschien van tevoren iets bedacht?
Nou ja, je merkte wel dat het kabinet had met elkaar besproken van alle aanvallen, de persoonlijke aanvallen, de valse aanvallen op hun persoon, dat ze dat een beetje zat waren. En dat ze hadden afgesproken, we gaan daar tegengas tegen geven. We laten het ons niet gebeuren dat we de hele tijd worden weggezet en in een hoek gedrukt op de persoon.
Oké.
En met name Kaag heeft daar natuurlijk bovenmatig veel last van. Dus daar waren de oortjes extra scherp, denk ik. Maar goed, de Kamer reageerde eigenlijk vooral boos, want het was onfatsoenlijk. Het kabinet is op uitnodiging van de Kamer daar. En dan ga je niet zomaar weglopen. Dus de Kamervoorzitter Bergkamp moest heen en weer zenuwachtig rennen van hoe los ik dit op. Nou, uiteindelijk kwamen ze terug. Er kwam een soort verhaal van Baudet dat hij het niet zo had bedoeld. En dat was net aan voldoende voor het kabinet om weer de vergadering te vervolgen.
Oké, maar goed, we hadden dan, toen dus twee lange dagen algemene beschouwingen achter de rug. Inhoudelijk soms interessant. En dan wordt zo'n evenement erg gekaapt door dat ene moment, hè?
Ja. Maar dat zie je sowieso wat meer gebeuren afgelopen jaar. Dat er meer soap-elementen, noem ik het maar, in het parlementaire werk komen. Ze weten dat alles wordt opgenomen, alles op social media, kleine elementjes. En daar wordt ook echt op gestuurd door. Nou ja, sommige partijen zijn daar natuurlijk heel vaardig in. Andere partijen wat minder. Maar je ziet wel een soort soap-element in het parlement treden.
Is dat echt wel toegenomen voor jou afgelopen seizoen?
Ja, dat vind ik wel. Het is natuurlijk allemaal heel zwaar en ook niet altijd even leuk voor een Kamerlid. Maar het helpt daarmee om een boodschap over te brengen. En ja, je ziet dat de beeldvorming daar gevoelig voor is.
Het was natuurlijk al wel een tijdje aan de gang dat sommige politici dan een YouTube-filmpje van hun eigen bijdrage snel online zetten en vervolgens de rest van het debat niet meer meemaken.
Ja, dat is gewoon nog steeds. Ja. Dat zijn ook dezelfde partijen die het doen. Maar je zag bijvoorbeeld afgelopen week nog was Baudet, die had een vergadering aangevraagd nog over de supplementaire begroting van Oekraïne.
Extra geld.
Voor extra geld. En hij is natuurlijk niet voor deze oorlog. Hij is voor Rusland. En, dus hij vroeg een spreektijd uit aan van een uur.
Oh ja.
En je zag dat hij in die kamer kwam en die hele kamerzaal was leeg. Er was geen enkel ander parlementslid aanwezig, behalve de kamervoorzitter. Dat was de heer Bosma. En toen had hij een half uur gesproken. En toen kwam die, en toen vroeg de heer Bosma of hij voortaan wat beter op zijn eigen planning wilde letten. Want nu had de Kamer een half uur niks te doen.
Ja, en Bosma van de PVV, hè, voor de duidelijkheid.
Bosma van de PVV, die zat hem openlijk, zeg maar, op de vingers te tikken. En
En als jij een beetje vooruitkijkt, denk je dat dit fenomeen het volgend jaar nog erger wordt? Of komen er tegenkrachten in het spel?
Nee, ik denk dat dat een vorm is die ze goed bevalt uiteindelijk.
Dus dat klinkt niet erg hoopgevend.
We hebben natuurlijk ook gehad dat D66 Sjoerdsma met Dasse van Volt opeens de Europese vlag ging uitvouwen. Nou, de Kamervoorzitter heeft daar snel een eind aan gemaakt. Maar we zien ook dat vanuit de publieke tribune, hoe daar gereageerd wordt, heeft effect op het Kamerdebat. Dus bijvoorbeeld tijdens het pensioendebat had Omtzigt weer 120 minuten aangevraagd om een monomaan verhaal te houden. Toen was weer de PVV-kamervoorzitter Bosma aanwezig. En die zegt, nou, ik heb een boek meegenomen, ik ga een boek lezen. Ja. En, maar na afloop van die 120 minuten, aan het eind van de avond was dat, kwam er dus vanuit de publieke tribune een applaus voor hem.
En dat mag niet, hè?
En dat mag formeel helemaal niet. Nou, en je ziet ook bij de toeslagen-debat waar Rutte recent aanwezig was, dan wordt er ook gewoon geschreeuwd vanaf de publieke tribune. Dus de emoties van de publieke tribune hebben invloed op wat er in de zaal gebeurt. En dat proberen ze af te kappen, maar ik denk dat dat blijft.
Dus het wordt echt een soort theaterzaal.
Het wordt steeds meer een theaterzaal, ja.
Nou, ik weet niet of dat een vrolijke of een minder vrolijke gedachte is, maar we gaan het ermee doen. Dankjewel, Esther. Dan gaan we nu de volgende gast van de gang afplukken. En de volgende collega die hier tegenover mij zit is Auke van Eijsten. Auke, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Jij bent iets minder dan een jaar bij ons in dienst, maar je hebt al heel wat voor de kiezer gehad het afgelopen jaar. Wat sprong er voor jou bovenuit?
Nou, ik volg het landbouwdossier, dus dan kun je eigenlijk niet om het landbouwakkoord heen. Of eigenlijk het mislukte landbouwakkoord, want dat is er natuurlijk nooit gekomen. Dus dat springt er dan wel uit.
En wat ging daar precies mis? Of wat ging daar eerst goed en toen mis? Hoe is dat gelopen?
Ja, zo omschrijf je het denk ik wel goed, want het landbouwakkoord was een idee van Johan Remkes. Het werd al vaker geopperd, maar de stikstofbemiddelaar Johan Remkes stelde het in oktober voor. En dat werd overgenomen door het kabinet. De gedachte is dat de boerensector, die lang tegenover het kabinet stond, tegenover de overheid stond, met protesten, met trekkers op het Malieveld in Den Haag stond, dat die nu in overleg moest gaan met de overheid. Niet alleen de overheid, maar ook natuurorganisaties, supermarkten, eigenlijk iedereen die met die agrarische sector te maken heeft, om te bekijken hoe ziet de boerensector van de toekomst eruit? Hoe kunnen ze op een duurzame manier hun werk doen en tegelijkertijd ook nog een boterham verdienen, dus ook financieel een perspectief krijgen? Dat begon op 5 december, het allereerste overleg, en 111 overleggen later, op 21 juni, werd het definitief afgesloten, maar niet op een succesvolle manier. Het is geklapt. Omdat de grootste boerenorganisatie LTO eruit stapte. En toen eigenlijk had iedereen zoiets van, ja, dan kunnen we niet verder, dan is het draagvlak weg. En dat het zou klappen, dat zat er lang aan te komen, totdat het op een gegeven moment zo lang duurde en er zoveel gewicht in de schaal werd gelegd, dat het een beetje too big to fail leek. Dat we eigenlijk dachten, nou, het moet nu wel goed gaan. Allemaal kabinetsleden werden ingevlogen. Rutte zat er bij de premier. En toch zei op een gegeven moment die LTO van, ja jongens, we zien er gewoon geen hel en we hebben er onvoldoende vertrouwen in, het perspectief is weg. Dat waren hele lange, nachtelijke overleggen vaak. Soms tot het al de zon alweer opkwam en uiteindelijk toch mislukt. Dus dat is wel een, ook voor minister Adema, de verantwoordelijk minister, een behoorlijke dreun geweest. Eigenlijk zijn hele ministerschap draaide ongeveer om dit akkoord. En nou moet hij het zelf gaan doen.
Ja, en we kennen Nederland en de Nederlandse politiek natuurlijk als het poldermodel. Het wordt net zo lang doorgepraat tot er een compromisakkoord ligt waar iedereen zich een beetje aan in kan vinden. Maar waarom is dat in dit geval dan toch niet goed gegaan?
Omdat er onvoldoende vertrouwen was. De gedachte was eigenlijk dat er naast het stikstofbeleid, wat natuurlijk voor hele harde, pijnlijke ingrepen zorgt, ook een perspectief moest komen. Alleen ook in dat landbouwakkoord zaten pijnlijke maatregelen. Hoe zorgen boeren ervoor dat ze de bodem niet vervuilen, dat ze het water niet vervuilen, dat ze niet te veel stikstof uitstoten? Nou, al die maatregelen waren eigenlijk behoorlijk concreet. Dan en dan moet dit gebeurd zijn. Dit moeten jullie doen, zo moeten jullie ingrijpen. Behoorlijk hard dus. Daartegenover stonden beloftes van het kabinet, best vergaand, maar beloftes. Geen garanties. Vaak had het te maken met onderhandelingen in Europa. Mag het wel volgens de vrije marktprincipes? Kunnen we dit wel beloven? We gaan er in ieder geval ons best voor doen, zeiden de ministers dan. Maar er zat bij de boerenorganisaties en dus vooral weer die LTO te weinig vertrouwen dat dat echt goed kwam. En ik denk dat daar ook de kern zit, dat vertrouwen, die kloof. Uiteindelijk kon het niet goed komen, wat het kabinet ook zou beloven. Is daarmee de polder mislukt? Nee, de dag na die onderhandelingen, nadat het geklapt was, 's ochtends vroeg belde LTO allemaal afdelingen al gewoon weer met het ministerie van Landbouw over hele andere onderwerpen. De aardappelteelt, allemaal detailonderwerpen die niet bij het landbouwakkoord misschien grote sprake kwamen. Maar dat overleg gaat gewoon door. Het kabinet komt nu met eigen plannen, dus daar zit LTO niet meer bij. Maar de polder is niet dood.
Nee, want ik hoorde al iets van, ja, we onderhandelen niet meer met LTO, maar we praten nog wel met ze natuurlijk, want ze zijn betrokken.
Je kunt dit landbouwbeleid voor de toekomst niet vormgeven zonder overeenstemming of in ieder geval nauw overleg met de betrokken organisaties. De supermarkten, welke prijs gaan zij hanteren voor voedsel? De boerenorganisaties, op welke manier gaan zij voor die verduurzaming zorgen, et cetera. Dus het moet wel in overleg met overheden, provincies, boerenorganisaties, natuurclubs, supermarkten, andere belanghebbenden. In je eentje kan dit gewoon niet. Het kabinet kan niet met dwingende wetten komen van dan en dan moet dit geregeld zijn. Het is te complex, deze hele sector, ook in combinatie met andere Europese landen bijvoorbeeld. Hoe zorg je ervoor, als we het hier allemaal heel duurzaam maken, kan je natuurlijk die goedkope producten bijvoorbeeld gewoon importeren uit het buitenland. Nou, om dat te voorkomen, moet je met afspraken komen. En dat kan het kabinet nooit in zijn eentje. Dus dat contact zal er blijven zijn.
Ja, maar goed, je zei al, minister Adema komt met iets in september. Wat verwacht jij daarvan?
Ik verwacht in ieder geval dat het niet voor september komt. Dus dat betekent dat we eigenlijk een behoorlijk rustige zomer tegemoet gaan. Ondanks dat het een explosief dossier is, hebben we eigenlijk een zomer waarin met relatieve kalmte. Dus welke plannen hij precies mee zou komen, dat blijft afwachten. Maar verwacht komende periode in ieder geval geen enorme clashes of grote politieke beroering.
En ook geen blokkades van snelwegen?
Dat is natuurlijk altijd aan de boeren zelf, maar de kans is nu minder groot dan vorig jaar.
Ik vind het een geruststellende afsluiting, Auke. Dank je wel en succes na de zomer met dit dossier. Dank je.
Dank je wel.
En wie hebben we nu als volgende op de gang? En dan zit nu tegenover mij Judith Harmsen. Judith, van harte welkom.
Bedankt.
Jij zit weliswaar niet op de Haagse politieke redactie, maar jij volgt vanuit de redactie in Amsterdam alles wat met lokale politiek en lokale democratie te maken heeft. Dus jij hebt ook het een en ander te vertellen over het afgelopen politieke jaar. Wat stak er voor jou bovenuit?
Zeker. Nou, het zal misschien de luisteraar niet enorm verbazen, aangezien het onderwerp waar ik het over wil hebben ook een onderwerp is waarvoor ik hier al een keertje heb gezeten. Namelijk de Provinciale Statenverkiezingen. En ik denk dat het dan goed is om even terug te gaan naar de verkiezingsavond. De avond waarop zo langzamerhand provincie voor provincie de uitslagen binnenkwamen.
Dat was half maart, hè?
Dat was half maart, ja. 17 maart uit mijn hoofd, als ik het goed zeg.
Ik dacht 15, maar 15 whatever.
Maart. Ja, 15 maart, denk ik, ja. In elk geval, op die verkiezingsavond kwamen dus de uitslagen binnen en werd eigenlijk steeds duidelijker dat de goede uitslag voor BBB toch wel een monsterzegen werd. Dat woord kwam ook elke keer weer terug. Ik denk dat de luisteraar zich misschien ook nog wel de foto kunnen herinneren van Caroline van der Plas, die met haar handen voor de mond de uitslagen op stond te nemen. Die foto heeft in eigenlijk alle kranten volgens mij gestaan de dag erna. Dat tekent eigenlijk wel hoe onverwacht eigenlijk ook voor die partij deze enorme winst was.
Want het onverwachte was vooral dat ze eigenlijk in elke provincie de grootste zijn geworden. Hè? Dat had niemand verwacht.
Dat klopt, ja. Dat was ook nog best lang onduidelijk. Ik kan me herinneren dat ik ben de dag na de verkiezingen heel vroeg begonnen met werken. Dus de Haagse collega's tot laat in de avond. En ik ben heel vroeg opgestaan om het daarna weer over te nemen. En toen ik begon aan mijn dienst, toen was eigenlijk nog duidelijk dat ze in, ik geloof wel een stuk of 10 provincies de grootste waren. Maar in elk geval Utrecht was het nog heel lang onzeker of ze daar ook de grootste zouden zijn. En tegen de tijd dat ik naar huis ging was duidelijk van oké, zelfs Utrecht is richting BBB gevallen. Was een klein verschil met de nummer 2 GroenLinks, maar toch, ze waren overal de grootste.
En het was natuurlijk een relatief nieuwe partij die opeens de grootste werd, de BBB. Zie jij dat passen in een grotere trend in de politiek van de laatste jaren?
We hebben natuurlijk eerder zich bij de Provinciale Statenverkiezingen gezien dat Forum voor Democratie eigenlijk ook uit het niks ontzettend groot werd. Dus in die zin lijkt het wel de verkiezing te zijn waarbij het voor een nieuwe partij te doen is om om in één keer op te komen. Nu, zo groot als dit was, hebben we eigenlijk nog niet eerder gezien. En wat ook wel een groot verschil is, is dat BBB eigenlijk, dat weten we dus nu, een paar maanden later, dat BBB er ook heel erg goed in geslaagd is om toch in het grootste deel van die provincies ook de verkiezingszegen te verzilveren, zoals we dat wel zeggen. Dus ook echt coalitieakkoorden te sluiten en bestuurders te gaan leveren.
In tegenstelling tot Forum 4 jaar geleden.
Precies, ja. Dus dat is een groot verschil.
En welke rol heeft die BBB precies in de provincies nu te pakken?
Nou, in de meeste provincies hebben ze echt ook de leiding gehad bij de formatie. Wat betekent dat ze dus ook verkenners hebben geleverd. In eerste instantie overal. Op een gegeven moment werd wel duidelijk dat in Utrecht GroenLinks en BBB, dus eigenlijk de nummer 1 en 2, elkaar toch niet goed genoeg konden vinden. Dus daar is uiteindelijk een coalitie gevormd zonder BBB. Maar eigenlijk op alle andere plekken heeft BBB de leiding gehad. En dat proces ook dus zelf verkenners aangeleverd, informateurs voorgesteld. En zijn ze gaan onderhandelen. En inmiddels zien we dat eigenlijk 10 van de 12 provincies klaar zijn. Waarvan dus in 9 BBB ook in het bestuur, provinciebestuur komt. En de gedeputeerde levert vaak ook van landbouw, niet overal. Maar goed, ze hebben wel overal mensen weten te vinden die ze naar voren schuiven. Die de komende 4 jaar dus ook echt dat beleid mogen gaan bepalen.
Maar goed, maar voor die collegevorming moet je soms met heel andere partijen compromissen sluiten. Met GroenLinks, PvdA bijvoorbeeld. Ja. Wat merk je daarvan? Heeft BBB water in de wijn moeten doen?
Dat is een beetje lastig te zeggen, omdat heel veel van die akkoorden zijn akkoorden op hoofdlijnen. Dus dan is het toch altijd een beetje afwachten van hoe gaat de uitwerking er precies uitzien. Heel veel details, en dat zijn toch vaak dat is toch vaak waar het gaat schuren. Maar heel veel details staan daar dan nog niet in. Maar goed, je ziet wel een verschil. Dus in Gelderland bijvoorbeeld zit een redelijk rechtse coalitie met SGP onder andere ook en CDA, VVD. Daar zijn ze echt wel wat stelliger als het bijvoorbeeld gaat om geen nieuwe windparken, geen zonnepanelen op landbouwgrond. Daar zijn ze echt stelliger dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland, waar ze dan inderdaad weer wat meer met linkse partijen ook samenwerken. Dus je ziet dan toch dat BBB ook wel in staat is om per lokale context zeg maar weer opnieuw te kijken van welke prioriteiten hebben we en op welke manier kunnen we toch andere partijen weten te vinden.
En in hoeverre zal dat nieuwe provinciale bestuur in zoveel provincies, in hoeverre heeft dat invloed straks op de landelijke politiek?
Er zijn wel een heel aantal dossiers waar de provincies best een hele belangrijke rol in spelen, die ook landelijk lastig liggen of waar verschillende meningen over zijn. Landbouw is natuurlijk het grootste voorbeeld daarin. Als het gaat om de uitvoering van al die afspraken die in het landbouwakkoord hadden moeten komen, daar gaan de provincies gewoon ontzettend belangrijk in zijn. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ook de energietransitie. Als het gaat om omschakeling naar duurzame energie. Eigenlijk is de provincie de overheidslaag die dat ook moet coördineren. Dus die moet ervoor zorgen dat de gemeenten in hun gebied ook echt windmolens gaan plaatsen. Conform de afspraken die ze hebben gemaakt. En in die zin is het dus, kan het echt wel uitmaken of daar een provinciebestuur zit dat daar haast mee heeft en daar enthousiast mee aan de slag gaat. Of dat daar een provinciebestuur zit dat die eigenlijk ook niet zo heel erg zin hebben in nog meer windparken.
Oké, dus we gaan na de zomer daar nog wel wat ontwikkelingen in zien, denk ik.
Zeker, we gaan het natuurlijk goed in de gaten houden.
Judith, dankjewel. En we gaan over naar de volgende collega. En dan ga ik nu praten met Niels Marcus, chef van de politieke redactie van Trouw. Zeg het eens, Niels, wat was jouw grootste belevenis afgelopen politieke jaar?
Ja, dan ja, als Haags verslaggever zit je toch vooral veel in Den Haag, uiteraard. En maar begin van het jaar vertrok het hele Haagse circus naar Groningen, naar Zeerijp. Waar in een boerderij het verslag van de parlementaire enquêtecommissie Groningen werd gepresenteerd. En ja, dat was een heel indrukwekkend moment, omdat Zeerijp was in 2018 een zware aardbeving. Dus eigenlijk was dat een van de punten waar dat hele debat rond Groningen kantelde. Of een beetje gekanteld is. Hè. Daarna is de gaskraan dichtgedraaid en is uiteindelijk ook het parlement zover gekomen dat ze een parlementaire enquête gestart zijn. Hè, het zwaarste onderzoeksmiddel wat de Kamer ter beschikking heeft. En de voorzitter Tom van der Lee die hield daar een toespraak van, ik geloof, nou ja, toch wel 20 minuten, misschien bijna een half uur, die erg indrukwekkend was. Hij trapte die af met uitspraken van kinderen. Hè. De commissie had op een gegeven moment, zijn ze ook naar Groningen geweest om daar met jongeren te spreken. En nou ja, hoorden ze eigenlijk dat jongeren niet een goed toekomstbeeld hadden of geen goed beeld van hun toekomst. Het idee hadden dat hun leven een beetje stil stond. Gewoon omdat hun ouders in zo'n onzekerheid verkeerden over of hun huis wel of niet versterkt zou worden. Omdat zij zelf niet wisten of ze misschien wel in Groningen zouden kunnen blijven wonen. Ja, hij citeerde een van de jongeren die zei, ik durf eigenlijk niet vooruit te kijken in mijn leven. En die speech, ja, die bouwde hij zo op uiteindelijk naar de toch erg heftige conclusies van die parlementaire enquête. En dat, nou ja, wat daarvan is blijven hangen is, nou, dat hij zei, de belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd. Het verdienen van geld ging, nou ja, structureel boven de Groningers. En nou ja, het is inmiddels ook bekend dat hij daar zei dat het kabinet een ereschuld heeft naar de Groningers. Hè, die het kabinet nu moet gaan proberen in te lossen.
Oké, okay. Dan hadden we ook nog een persconferentie van Rutte en staatssecretaris Veilbrief. We hebben debatten gehad, eerst met de parlementaire commissie en vervolgens met het kabinet. Wat is nou eigenlijk, als je terugkijkt, de politieke betekenis geweest van die hele parlementaire enquête?
Dat is denk ik vooral dat nu duidelijk is hoe groot, nou ja, hoe groot het hele gaswinningsdossier is en hoe de Groningers hier ook wel onder geleden hebben. Hè. Voor het eerst, zoals je ook een beetje bij die toeslagen, dat was geen enquête, maar een iets kleinere onderzoekscommissie. Hè, toen die toeslagencommissie de bevindingen presenteerde, zag iedereen ineens wat voor een groot schandaal dat was. En dat had je bij Groningen, had je het eigenlijk ook een beetje. Dat nu pas echt in de volle breedte, denk ik, overal beseft wordt hoe enorm die gaswinning was, hè? Hoe zwaar die bevingen geweest zijn en nou ja, hoe daar die belangen van die Groningen structureel genegeerd zijn. Ja, of het uiteindelijk ook iets gaat opleveren voor de Groningers, dat is maar de vraag. Hè? Ik bedoel, Rutte en Veilbrief hebben plannen gepresenteerd om die ereschuld in te lossen. Er gaan vele miljarden gaan er naar Groningen de komende jaren. De huizen moeten eindelijk versterkt en gerepareerd worden, de beschadigde huizen. Maar ja, de vraag is of dat gaat lukken. Ik bedoel, aan beloftes en aan eerdere wensen voor de Groningers heeft het nooit gelegen. Hè, het komt vooral uit, het is bijna een cliché, maar het zal vooral aankomen op de uitvoering de komende jaren.
En komende jaren, kan je een beetje aangeven wanneer we ongeveer zullen weten of dat inlossen van die ereschuld, of dat is gelukt?
Ja, wat betreft die versterking is altijd het doel geweest om dat voor 2028 te doen. En daar is veel sceptisch over of dat gaat lukken. Hans Veilbrief herkent die sceptisch ook. Die zegt dat zal heel lastig worden, maar hij wil dat nog steeds als streefdatum, wil hij dat nog steeds vasthouden, ook waarschijnlijk vanuit de gedachte dat je gewoon een harde deadline moet hebben. Maar ja, dit gaat uiteindelijk het inlossen van die volledige ereschuld. Hè, het kabinet komt er ook met een heel breed pakket aan maatregelen. En ook gewoon voor dingen eigenlijk om die Groningse economie te hervormen. Hè? Groningen is lang eigenlijk, moet je zeggen, een soort windgewest behandeld. Er is gas vandaan gehaald, maar Groningen zelf is in die tussenliggende periodes een van de armste, zo niet de armste provincie geworden. Hè? Bijna geen van de gasbaten is naar Groningen gestroomd. Nou, het kabinet wil dat goed maken. Onder meer door grote waterstof. Nou, waterstof, de uitrol daarvan moet een grote rol in de Groningse economie gaan vinden. Er moet op een andere manier landbouw daar gevoerd worden. Dus eigenlijk moet die hele provincie omgevormd worden naar een soort andere economie. Ja, voordat het zo ver is, dan praat je over misschien wel decennia natuurlijk.
Duidelijk, Niels. Dankjewel. Zijn we nog iets vergeten in deze aflevering?
Nou, volgens mij hebben we één redacteur nog niet gesproken over wat diegene bijgebleven is dit jaar. En dat ben jij, Christophe.
Oh jee. Nou, ik volg dus inderdaad buitenlandse politiek en defensie. En we hebben natuurlijk verschrikkelijke oorlog die nog steeds in Europa woedt. En wat mij toch wel is bijgebleven van het afgelopen jaar is het bezoek van president Zelensky aan Den Haag. Ik denk dat we het allemaal nog wel misschien kunnen herinneren. Dat was op 4 mei. En ik weet niet, misschien dat je nog weet hoe dat ging, maar op de vooravond daarvan, 3 mei, kreeg ik opeens een telefoontje van jou. En zelfs nog van onze vroegere chef Bart. Jullie waren allebei gebeld door de Rijksvoorlichtingsdienst.
Ja.
En dat was een beetje geheimzinnige mededeling. Zei van dit moet je wel voor je houden, maar morgen komt Zelensky naar Den Haag.
Ja, zijn natuurlijk allerlei, geheim.
Er zijn natuurlijk allerlei veiligheidsmaatregelen omheen. Het jammere was dat ik er zelf niet bij kon zijn op die 4 mei. Want ik kon echt met geen mogelijkheid in Den Haag zijn. Dus, maar goed, alles werd rechtstreeks op tv uitgezonden. Dus ik kon het wel op die manier volgen. En bovendien, ik weet niet precies wie dat nou als eerste heeft uitgelekt die avond van de 3 mei. Dat Zelensky zou komen. Maar wat heel veel aandacht heeft getrokken, dat is een tweet van Caroline van der Plas. Van de BBB. Het was volgens mij 22:30 s'avonds. En ik heb me hier nog eventjes teruggezocht. Wat ze letterlijk tweeten was: 1 dag per jaar, of 4 mei, 1 dag per jaar dat we onze, dat was dan in kapitalen, oorlogsslachtoffers herdenken. 1 dag. Dat moet op 4 mei centraal staan. Niet Zelensky. En zij vond het dan misplaatst dat uitgerekend op die dag de Oekraïense president op bezoek kwam. Ik vond dat wel een tekenend bericht eigenlijk van haar, want zij was toen nog redelijk op een roze wolk van die verkiezingsuitslag. Hè, van, ja. Ze had die grote klap gemaakt op 15 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen. Zij had heel veel respect ook afgedwongen de manier waarop ze daarmee omging. En ze was super populair en laten we eerlijk zijn, zij deed het ook ontzettend goed in haar communicatie. Maar dit was wel een moment dat ze heel veel tegenkrachten opriep. Want deze tweet viel echt totaal verkeerd. Hè. Vooral dat onze oorlogsslachtoffers. Het klonk heel nationalistisch. En veel mensen vonden dat zelfs een beetje bekrompen van haar. We hebben volgens mij zelfs ingezonden brief in de krant. Van mensen die zeiden van mijn stem ben je alweer kwijt, Caroline. Dus ik denk dat ze een beetje heeft onderschat wat voor negatieve gevolgen deze boodschap had. En nou ja, ik vond wel opvallend het contrast tussen dat grote gewicht van dat bezoek van Zelensky. Wat natuurlijk toch wel een heel belangrijk moment was. Voor Nederland ook en voor de positie van Nederland in die oorlog. En de nationale politiek zoals die werd geuit door Van der Plas.
Is dat iets wat je meer ziet, dat grote internationale thema's in Den Haag heel klein gemaakt worden?
Ja, als er debatten zijn over in de Tweede Kamer over de oorlog, over wapenleveranties aan Oekraïne, dan er is wel een grote meerderheid die wapenleveranties ondersteunt. Maar er zijn toch ook wel redelijk sterke geluiden van Wiebe van Haga of van Thierry Baudet. Die zeggen van we moeten helemaal niet wapens naar Oekraïne sturen, want daarmee verlengen we de oorlog. En soms zelfs een beetje ronduit pro-Russische geluiden. En inderdaad, redenerend vanuit eigen belang eerst. En de verdediging van Nederland moet voorop staan. Terwijl je zou ook kunnen zeggen van die oorlog in Oekraïne is ook ontzettend in ons veiligheidsbelang. Dat zie je wel vaker, dat contrast.
En heeft toch al uitglijder van Caroline van der Plas, heeft die iets veranderd op dat moment, hoe er met haar omgegaan werd in de Kamer? Leidde dat ook politiek tot felle reacties? En zie je dat misschien toch iets met haar imago gedaan heeft? Of?
Ja, nou, wat ik al zei, ik heb wel de indruk dat een deel van de mensen die op 15 maart op die partij gestemd hebben, dat die zich achter de oren gingen krabben. Van wat voor partij is dit eigenlijk? Want hun standpunten over de agrarische sector en over stikstof, die zijn bekend. Maar over migratie of over die oorlog, daar moeten ze nog heel erg hun standpunt in bepalen. En het is wel interessant om te zien hoe dat zich ontwikkelt bij de BBB. En of ze nog steeds in staat zullen zijn, ook andere mensen natuurlijk dan Caroline van der Plas, om serieus genomen te worden als fatsoenlijke partij.
Ja, ja, en zij heeft geloof ik toen al die ophef ontstond ook direct ook weer per tweet gereageerd, geloof ik, hè?
Nou ja, ik weet niet, ik heb niet alle tweets gevolgd, maar ik heb wel de indruk dat zij moeite heeft met fouten toegeven. Nou goed, dan is dat natuurlijk, dat geldt dat voor bijna iedereen hier in Den Haag. We hebben natuurlijk wel heel veel excuses gehad de afgelopen jaar. Helaas zijn we daar in dit krap half uurtje, hebben we het nog niet eens over het slavernijverleden gehad en over andere soorten excuses. Maar goed, daar ging onze aflevering van vorige week over. Maar goed, individuele politici die sorry zeggen voor een stomme opmerking, dat hoor je niet zo vaak. Dus zij groeft zich ook een beetje in haar eigen gelijk, heb ik het idee. En of dat slim is, dat moet nog blijken.
Ja.
Oké, dan ben ik ook uitgepraat. Dit was dan Haags Half Uurtje voor deze week en voor dit seizoen. Deze podcast werd gemaakt door Hanne van der Wurf en George-Paul Henneberken. Meer podcasts staat op onze website www.trouw.nl/podcasts. En volgende week zijn we er dus niet, want we gaan er een tijdje tussenuit. Maar ergens in september pakken we de draad weer op. Een hele fijne vakantie allemaal en tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.